Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 62, het eerste en het achtste vers. Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Psalm 62, vers 1 en 8. Uit het woord van de Heere zal u worden voorgelezen uit de openbaring aan Johannes, het 21ste hoofdstuk, vers 9, tot het 22ste hoofdstuk, vers 5. Openbaring 21, vers 9 tot 22, vers 5. Maar eerst belijden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Openbaring 21 vanaf vers 9. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende, kom herwaarts. Ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En zij had een grote en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant. En haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadiën. De lengte en de breedte en de hoogte derzelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen, naar de maat van een mens, welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis. En de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Een iegelijke poort was elk uit 1 parel. En de straat der stad was zuiver goud gelijk door luchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. En het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En hij toonde mij een zuivere rivier, van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon van God en het lam. In het midden van haar straten, op de ene en de andere zijde der rivier, was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des lams zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen en zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn en ze zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.
Zingen we nu met elkaar van Psalm 33 en daarvan het eerste vers. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven. Rechtvaardigen, verhef den Heer. Het past oprechte, God te loven. Zing zijn grote naam ter eer. Prijst hem in uw psalmen, met de schoonste galmen. Roep zijn weldaan uit. Laat de keel zich paren, met de klank der snaren. Looft hem met de luid. Psalm 33, vers 1. Met de hulp van de Heer wil ik vanmiddag voor u een preek lezen van dominee W. Visser. De tekst kunt u lezen in de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 21, vers 10. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En ook hoofdstuk 22, het vijfde vers. En al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars, noch licht van de zon nodig hebben, want de Heere God verlicht hen, en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Zingen we nu verder uit Psalm 48, en daarvan het eerste, het vierde en het zesde vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof. In Salemstad en Tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. En het vierde vers. Wij, overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. En ook het zesde vers. Psalm 48, 1, 4 en 6 en inmiddels zal er gecollecteerd worden. Gemeente, we staan in deze overdenking stil bij de eeuwige toekomst van de Kerk des Heren. En we letten op 4 gedachten. Ten eerste, het geschenk van het nieuwe Jeruzalem. Ten tweede, de omvang en buitenkant van het nieuwe Jeruzalem. Ten derde, de inhoud en binnenkant van het nieuwe Jeruzalem. En ten vierde, het leven in het nieuwe Jeruzalem. Dus ten eerste het geschenk van het nieuwe Jeruzalem. In de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Openbaring mag de oude apostel Johannes tenslotte nog zien waar het met de kerk naartoe gaat. Het laatste visioen roept herinneringen op aan wat de oude Mozes mocht zien op de toppen van de berg Nebo toen hij 120 jaar oud was. De Heere toonde hem het ganse land Gilead tot dan toe, het ganse Naftali enzovoorts. En de Heere zeide tot hem: dit is het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende: aan uw zaad zal ik het geven. Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult daar niet ingaan. In het geval van Mozes betrof het het aardse Kanaan. Johannes mag blikken in het hemelse Kanaan. Hij mag zien op de rustplaats en de eeuwige toekomst van al Gods kinderen. Wij weten uit de Bijbel dat Abraham daarna verlangd heeft. Want we lezen in Hebreeën 11 vers 10. Dat hij verwachtte de toekomende stad. De stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is. We weten dat Jesaja hierover geprofeteerd heeft. Want we lezen in zijn profetie over het nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die toekomende stad wordt ons hier in Openbaring 21 en 22 van Gods wegen getoond. Dit is de toekomende stad, het Jeruzalem, zegt Paulus, het welk boven is, het welk is ons aller moeder. Eenmaal zal de hele kosmos, het heelal, herschapen worden. Dan wordt waar wat we lezen in Openbaring 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Deze kosmos, dit heelal, wordt gelouterd, gereinigd, getransformeerd naar een totale vernieuwing. De apostel Paulus wijst daar ook op in Romeinen 8, als hij schrijft dat het schepsel, de schepping, zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. De vloek die door de zonde rust op de schepping zal ervan afgehaald worden. Er komt een totale vernieuwing. Paulus noemt dat de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Na de jongste dag komt er een gereinigde, een hernieuwde schepping tevoorschijn. De Heer heeft gezegd: ik maak alle dingen nieuw. En dat zal ook eenmaal realiteit worden. Wij leven in de verwachting van de voleinding. Gods woord begint met de schepping. Daarna horen we van het droeve verhaal van de zondeval, maar ook over de herschepping. De Heer bewijst naar zijn welbehagen genade aan zondige mensen. Dat noemen we het werk van Gods genade in deze wereld. Maar het loopt tenslotte uit op de voleinding. Dat is de definitieve komst van het Koninkrijk van God. De Heer Jezus heeft tegen de discipelen gezegd: ik ben met u lieden, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Heel deze wereld gaat dus naar de voleinding toe, naar de voltooiing. Zodat Gods doel bereikt wordt, namelijk zijn koninkrijk, een totaal herschapen heelal. In die totale vernieuwing vinden we het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt. Gods kerk heeft twee gestalten. We kennen de kerk des Heren op deze aarde in haar strijdende gedaante. Dan spreken we over de strijdende kerk. Deze kerk heeft een strijd te strijden met de zonde, met zichzelf, met de Satan en met de wereld. Die strijd is begonnen in het paradijs, toen de Heere zei, ik zal vijandschap zetten. Die strijd houdt pas op bij de wederkomst. Hier op aarde blijven Gods kinderen altijd leden van de strijdende kerk. Een onbekeerd mens heeft geen strijd. Die kan hooguit vechten of ruzie zoeken met zijn medemens. Maar dat is geen geestelijke strijd. Een onbekeerd iemand heeft geen last van de boosheid van zijn hart. Die kent niet de worsteling met de wereldse machten om hem heen. Die gaat niet gebukt onder de ontzettende last van de zonde. Daar heeft hij geen enkele bekommernis over. Hooguit heeft hij wat moeite met aardse tegenslagen, met de gevolgen van de zonde. Maar de last van de zonde weegt niet in zijn leven. Gods kinderen kennen echter wel een strijd. Vroeger zei men wel, en dat is een mooie uitdrukking, als de Heer een mens bekeert, dan begint de strijd in zijn leven. Dan riep men elkaar toe, welkom in de strijd. De apostel Paulus zegt het ook in het slot van de Efezebrief, waar hij schrijft over de geestelijke strijd tegen de boosheid in de lucht. Hij beschrijft dan ook de geestelijke wapenrusting. God heeft hier op de aarde een strijdende kerk. Hoort u al bij die strijdende kerk? Dat kan alleen door wederbarende genade. Dan heb u niet de grootste strijd met andere mensen. Ook niet met de wereld, hoewel dat de grote vijand is. Maar dan heb u de grootste strijd met uzelf, met uw eigen boze natuur. Maar het blijft niet altijd een strijd. Er is ook een triomferende kerk. Dat is de kerk die door Gods genade hier in beginsel en straks volkomen de overwinning op alle vijanden zal behalen. Al Gods kinderen komen eenmaal thuis. Zij zijn straks, na de wederkomst, burgers van dat nieuwe Jeruzalem. Waar gaat het uiteindelijk met de kerk des Heren naartoe? Wat is hun eeuwige toekomst? Waarom besluit de Bijbel met dit indrukwekkende visioen van het nieuwe Jeruzalem? Wel, het nieuwe Jeruzalem wordt ons in de Bijbel in de eerste plaats voorgehouden om alle geestelijke strijders aan te vuren, aan te sporen om vol te houden. Ze worden zo vaak bestreden. Dan zeggen ze van binnen, je hebt je bedrogen. Het is allemaal niet waar geweest. In de tweede plaats is het ook tot jaloersmaking opgeschreven van onze onbekeerde mensen, opdat u er jaloers op werd en u in uzelf, bij uzelf zou gaan vragen, Heere, kan ik door genade ook een burger worden van die stad die uit de hemel neerdaalt? In de derde plaats wil de Heere met dit visioen de zorgelozen ernstig waarschuwen. Er zullen er velen binnengaan in het nieuwe Jeruzalem, maar er zijn ook veel die niet binnen zullen gaan. We lezen in vers 27. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt, gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven is in het boek des levens des lams. In de versen 9 tot en met 14 wordt met name stilgestaan bij de schenking en de komst van het nieuwe Jeruzalem. We lezen in vers 9. En tot mij kwam een van de zeven engelen. Johannes schrijft hier even terug op Openbaring 15. Het eerste vers waar we lezen. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen. Dat waren de zeven engelen met de zeven violen. Ze hebben dus de oordelen voltrokken over de zondige wereld. Een van die engelen treedt nu naar voren en zegt tegen Johannes, kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Hoort u het? Hier krijgt de strijdende kerk een naam. Hoe worden we lid van die strijdende kerk? Hoe gaan we over uit het rijk van de vorste duisternis in het rijk van koning Jezus? Dat is door Gods verkiezend welbehagen. Hier wordt gesproken over de bruid, de vrouw des lams. Dat wijst op de grond waarop de kerk van God gebouwd wordt. De Heere zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken. En Johannes schrijft in zijn zendbrief, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het lam heeft de prijs voor zijn kerk en voor zijn kinderen betaald. Het nieuwe Jeruzalem is dus gefundeerd op de bloedgerechtigheid van Christus. Dat moeten we nooit vergeten. Het welbehagen des Vaders is de bron. Het middelaarswerk van Christus is de grondslag waarop de kerk wordt gebouwd. We zullen in deze overdenking veel horen over het nieuwe Jeruzalem. Maar weet u wat het grote geheim en wat de diepe troost van al Gods kinderen is? Dat ze straks hun koning zullen ontmoeten. Daar mag de bruid, de bruidegom, niet alleen door het geloof, maar door aanschouwen kennen. Ze zullen daar hun borg en zaligmaker voor eeuwig groot maken. Zij zullen voor eeuwig delen in zijn onophoudelijke liefde en zijn zorg voor zijn kerk en kinderen. Is dat geen wonder dat de zaligmaker de grote inhoud is van het nieuwe Jeruzalem? In vers 10 neemt de engel Johannes mee naar een grote, hoge berg. Groot en hoog. Dat wijst op een heel belangrijke, betekenisvolle berg. Zoals Mozes ooit op de Nebo stond. Zo staat Johannes in dit visioen op een grote berg. En hij kijkt als het ware van die grote berg naar het nieuwe Jeruzalem. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. In vers 2 van dit hoofdstuk is gesproken over het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. In vers 10 spreekt Johannes over het heilig Jeruzalem. Dat is het vernieuwde, het door Gods geest heilig gemaakte Jeruzalem. Dat de stad Gods nederdaalt van God uit de hemel heeft een betekenis. De toekomst van de kerk van God is verdiend door Christus, het Lam. Die toekomst wordt geschonken door de Vader. Daar komt helemaal niets van u en van mij aan te pas. Ons bidden doet daar niet aan mee. Alhoewel Gods kinderen wel moeten bidden. Onze ijver voor de kerk doet daarin niet mee. Het nieuwe Jeruzalem is enkel en alleen een geschenk van Gods welbehagen. Het daalt uit de hemel neer. En zo verleent de Heer de eeuwige toekomst aan zijn kerk en aan zijn kinderen. En hoe meer waarde de zaligmaker voor u krijgt, des te meer zult u begrijpen en verstaan dat die hemelstad een soeverein, een vrij geschenk van God is, waar helemaal niets van u en van mij bij kan. Het is alleen maar vrije gunst die God eeuwig bewoog. In vers 11 tot en met 14 gaat Johannes de heerlijke stad die uit de hemel neerdaalt beschrijven. We lezen daar, en ze had de heerlijkheid Gods. En haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En het had een grote, een hoge muur. Het had 12 poorten. En in die poorten 12 engelen. En namen daarop geschreven. Welke zijn de namen van de 12 geslachten van de kinderen van Israël? Van het oosten waren 3 poorten. Van het noorden 3 poorten. Van het zuiden 3 poorten. En van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten. En in diezelfde de namen van de 12 apostelen des Lams. Ook hier is weer de herinnering aan het Lam, aan Christus. Hij heeft als borg en middelaar de stad Gods verworven voor zijn kerk. Ze zullen aankomen uit alle windrichtingen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren. De grote Godstad heeft 12 poorten. 12 is een herinnering aan de kerk van het oude en de kerk van het nieuwe verbond. De 12 zonen van Jacob waren de grondleggers voor het volk van Israël. De 12 apostelen waren grondleggers van de gemeente van het Nieuwe Testament. De kerk van het Oude en het Nieuwe Testament zal aankomen. Zij vormt het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt. De poorten van de stad, waar de engelen voor staan, zijn dag en nacht open. Er gaan voortdurend mensen door naar binnen. Die stad is gefundeerd op 12 fundamenten. 12 funderingstenen. Deze stenen zijn uitgerust met sierlijke juwelen. Heel die stad ligt als het ware te schitteren van de heerlijkheid Gods. Het nieuwe Jeruzalem is een boodschap van de heerlijkheid en de majesteit van God. Het is een heerlijkheid die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, maar die de Heere bereidt voor degenen die hem vrezen. Jaspis is een van de alleredelste juwelen. Daar ligt bijvoorbeeld het blinken als kristal. Er is geen enkele onzuiverheid en onreinheid meer te vinden in deze doorschijnende stad die uit de hemel nederdaalt. Daarin wordt heel de kerk van het oude en het nieuwe verbond vergaderd. Ziet u ze komen? Abel, de eerste martelaar. Noach, de man die zo lang werd bespot vanwege het bouwen aan de ark. Abraham, Isaac en Jacob. De zonen van Jacob. De kamerling van Candace, Cornelius. De hoofdman bij het kruis, Zacchaeus. En vele, vele anderen, Joden en heidenen zullen binnenkomen. Door alle eeuwen heen vergadert Christus zijn kerk. Op de Pinksterdag werden er 3000 toegedaan. Uit alle windrichtingen zullen ze aankomen. Ze worden door de grote koning van de kerk vergaderd om hem in dat nieuwe Jeruzalem groot te maken. Dat was onze eerste gedachte, het geschenk van het nieuwe Jeruzalem. Zeg, zult u daar straks ook bij zijn? Zal jij erbij zijn? Dat is toch wel een belangrijke vraag, vindt u niet? Weet dat de poorten van de stad vandaag nog openstaan. Er staat wel een engel voor. Want er mag niets in die stad komen wat onrein is, wat hoogmoedig is en wat niet uit enkel genade wil binnenkomen. Maar de deuren en de poorten van de stad staan nog open. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. We gaan naar onze tweede gedachte. De omvang en de buitenkant van het nieuwe Jeruzalem. Vervolgens laat de Heer Johannes eerst zien wat van de buitenkant van die grote stad, het heilig Jeruzalem. Dat lezen we in de versen 15 tot 21. In vers 15 staat dat de stad wordt opgemeten met een gouden rietstok. De term opmeten heeft in de Bijbel verschillende betekenissen. Maar hier heeft het de betekenis van eigendomsrecht. De stad is het eigendom van het Lam en van de koning van de kerk. Meten wil zeggen, dat is mijn grondgebied. Daar heb ik recht op. Zo wordt de stad gemeten. In vers 15 staat eigenlijk, de kerk des Heren is door de Vader aan Christus geschonken en is door Christus rechtsgeldig verworven. Vandaar dat het nieuwe Jeruzalem wordt gemeten. Er liggen eigendomsrechten van de koning van de kerk. In vers 16 wordt de buitenkant van de stad beschreven. En de stad lag vierkant. Dat was zeker in de oudheid, in de tijd van de openbaring, heel belangrijk. Vierkant wijst op evenwicht, gelijke lengte, gelijke breedte. Deze stad, die daar vierkant ligt, wordt gemeten met een rietstok. En is 12.000 stadia in de breedte. En in de lengte en in de hoogte. Dus een kubus. Wat wordt er nu precies met die 12.000 stadia bedoeld? We weten dat elk getal in de openbaring een symbolische betekenis heeft. Het getal 12 wijst ons op de kerk. Het getal 12 is opgebouwd uit 3x4. 3 is het getal van de Godheid. 4 is het getal van de aarde. 12 wijst er dus op dat de Heer zijn kerk uit heel deze wereld vergadert en dat de drie ene God zijn soevereine genade verheerlijkt in deze wereld. Vandaar 3 keer 4 is 12. Ten slotte wordt daaraan toegevoegd dat de stad 12.000 stadia was. 1000 is 10 keer 10. 10 is het getal van de volheid. Dus dat volle, totale getal van de kinderen Gods maakt het nieuwe Jeruzalem uit. Is 12.000 dan zoveel? Laten we nog eens naar het getal kijken. Een stadie is 192 meter. 12.000 stadiën maal 192 meter geeft een afstand van ongeveer 2300 kilometer in de lengte en in de breedte en in de hoogte. Johannes ziet daar een enorme stad die uit de hemel neerdaalt. Die stad is veel groter dan het aardse Jeruzalem en Rome. Het heeft het nieuwe Jeruzalem, dat 2300 kilometer lang, breed en hoog is, daalt daar voor zijn geest uit de hemel. Het is een indrukwekkend beeld van de grootheid en imponerende heerlijkheid van de stad Gods die uit de hemel neerdaalt. In die stad zal een schare aankomen en wonen die niemand tellen kan. Zij zullen aankomen van het oosten, van het westen, van het noorden en van het zuiden. Het is niet te vatten wat er eenmaal op de voleinding der eeuwen door God zal worden bereid voor degenen die hem vrezen. Aan de andere kant zal het een klein kuddeke zijn. Aan de andere kant leert de Bijbel ons ook dat door alle eeuwen heen de Heere voortgaat met zijn kerkvergaderend werk. Op de Pinksterdag, op één dag 3000. Even later, in de Handelingen, 5000. En de God die dat toen werkte, is nog niet veranderd. Het is werkelijk een enorme stad. In de versen 17 tot en met 21 lezen we: en hij mat haar muur op 144 ellen, naar de maat van de mens, welke des Engels was. De stad is lang, breed en hoog. De muur van die stad, 144 ellen breed. Een el is ongeveer een halve meter. Dus dat betekent dat de muur ongeveer 70 meter dik is. 144 is 12 maal 12. De kerk van het oude verbond en de kerk van het nieuwe verbond. Wat is nu de bedoeling van die enorme dikke muren? Dat is niet zo moeilijk. Hier in deze wereld is Gods kerk voortdurend in gevaar. Ze vallen vaak weer in de zonde. In de wereld moet de strijdende kerk menigmaal het onderspit delven vanwege de leugens van de Satan en de verleiding van de zonde. Soms zijn ze in de macht en de heerschappij van het verschrikkelijke ongeloof. De Satan en zijn helpers maken het soms heel moeilijk. Paulus wijst op de geestelijke boosheden in de lucht. Er is een enorme en krachtige verleiding. Paulus schrijft erover in Efeze 6. Daar lezen we over de overheden tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Er is ook vandaag een wereld vol verdrukking, maar het zal in het nieuwe Jeruzalem niet meer zijn. De muren rondom de stad is zo dik, de kerk is daar zo veilig. Er zal nooit meer ongeloof of een Satan zijn. Er komt geen zonde meer binnen. Die stad ligt daar zo veilig. De dikke muren houden alle onreinigheid, alle vuilheid en alles wat niet naar God is, houden het buiten. De burgers van die stad zijn voor eeuwig bewaard en wel bewaard. De verzen 18 tot en met 20 vermelden dat het gebouw van haar muur was jaspis. En de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacinth en het twaalfde amethyst. Wat wil de schrift zeggen met de opsomming van deze fundamentstenen waar dus de juwelen in zitten? We hebben gelezen dat de stad van zuiver goud is, zijnde zuiver glas gelijk. Johannes wil zeggen dat hij als het ware door het goud heen kon kijken. Er zat geen enkele onreinheid op. Alle inwoners van de stad worden door Christus bloed gereinigd. Gods kinderen worden hier op aarde Christus beeld en delen vernieuwd. Maar in het nieuwe Jeruzalem zijn ze volkomen vernieuwd. Daar is geen enkele onreinigheid meer. Er zal niets inkomen wat onrein is. Er wordt de minste smet van de zonde niet meer gevonden. Daar is de bekering voltooid. Daar zijn de straten van goud. En waarom worden nu al die verschillende stenen genoemd? Wel, dat noemt herinneringen op aan de hoge priester die in de tabernakel wandelde met zijn borstlap, waar die edelstenen ook op lagen. Die edelstenen waren herinneringen aan de heerlijkheid en aan de trouw van God. En die trouw schittert ook in het Nieuwe Jeruzalem. Niet de trouw van de burgers, maar de trouw van de drie enige en eeuwige God, die gezegd heeft: zal ik het zeggen en niet doen? Zal ik het spreken en niet bestendig maken? De Heer heeft die heerlijke stad beloofd, en wat Hij beloofd heeft, zal Hij volvoeren. Kortom, het is een heerlijke stad. Wij kunnen er ons bijna geen beeld van vormen. Zo heerlijk zal het Nieuwe Jeruzalem zijn. Het mooiste en het edelste van deze wereld is niet in staat om een indruk te geven van het Nieuwe Jeruzalem. Wat gaat Gods kerk toch een goede en heerlijke toekomst tegemoet. Omhoog te harten werd in de vroege kerk regelmatig beleden. Laten we ook vandaag onze harten omhoog heffen. Laten we de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is. Dat geeft hoop en bemoediging. Vers 21 spreekt ook over de 12 poorten. 12 poorten waren 12 parelen. Een iegelijke poort was elk uit één parel. En de straat van de stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. De parel, ook een edelsteen, wordt verworven uit een oester. Een heel grote parel heeft een afmeting van 2 of 3 centimeter. In Openbaring 21 wordt gesproken over parels die zo groot zijn als een stadspoort. Dat gaat al onze begrippen en mogelijkheden te boven. Maar zo zal het niet alleen zijn met de poorten. Het betreft het hele Nieuwe Jeruzalem. We kunnen hier op de aarde maar wat van stamelen. We kunnen er alleen maar van doorgeven wat de schrift ervan zegt. Jesaja schrijft erover in zijn profetieën dat de koe met de berin zal verkeren. Dat een zoogkind zich zal vermaken in het hol van een adder. Hij zegt ook dat er alle tranen van de ogen worden afgewist. Paulus heeft gezegd dat de dood zal verslonden worden tot overwinning. Petrus schrijft in zijn tweede zendbrief over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. U voelt wel, we kunnen er maar iets van nazeggen. De uiteindelijke inhoud ervan gaat ons besef, onze mogelijkheden ver te boven. Het is echter wel de zekere toekomst van Gods kerk. Het beste moet voor Gods kerk nog komen. We gaan naar onze derde gedachte, de inhoud en de binnenkant van het Nieuwe Jeruzalem. In het aardse Jeruzalem was een tempel. Eerst was dat de tempel van Salomo. Later was het de tweede tempel die gebouwd is door Jozua en Zerubabel. En die verwoest is door de Romeinen. De aardse tempel was in het bijzonder de plaats waar de Heere werd aangebeden. Waar de offers werden gebracht. De profeet Ezechiël heeft ook het Nieuwe Jeruzalem gezien. En dan vooral in de herbouw van de aardse tempel. Zo gaf de Heer een beeld aan Ezechiël van het Nieuwe Jeruzalem. Wat opvalt is dat in het Nieuwe Jeruzalem geen tempel aanwezig is. We lezen namelijk in vers 22. En ik zag geen tempel in dezelfde. Er is geen speciaal gebouw waar God wordt gediend en waar wordt gebeden enzovoort. Waarom niet? Wel, omdat het Nieuwe Jeruzalem de grote belofte van het genadeverbond in vervulling gaat. De belofte van het genadeverbond is dat God weer zal wonen bij zijn volk. Heel duidelijk en indringend kunnen we dat lezen in Jeremia 31. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Deze heerlijke belofte gaat in het Nieuwe Jeruzalem volledig in vervulling. De breuk die door de zonde is ontstaan, is daar volledig opgeheven. En de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Weet u wat dat betekent? Dat Gods kinderen straks in de voleinding eeuwig, ongestoord, eindeloos gemeenschap zullen hebben met God. Dat zal nooit meer veranderen. Het zal weer zijn zoals in het oorspronkelijke was in het paradijs. Dat komt dus weer terug. En daar zullen ze zich eeuwig mogen verlustigen in de omgang met de Heere, hun God. Daar zal de Heere wonen bij zijn volk. En dat niet door het geloof, door aanschouwen. Daar zal Christus als de oudste broeder de grootste plaats innemen. Er zijn niet meer bepaalde plekjes waar Gods kinderen de Heere kunnen ontmoeten. Maar dan zullen ze de Heere zien, zoals hij is. En dat zonder enige onderbreking. God is daar haar tempel en het Lam. Daar zijn de zon, de maan, de dragers van het licht niet meer nodig. Want God is hun licht. Nu leven Gods kinderen vaak nog in de duisternis. Maar daar is het Lam hun kaars. Hij is het grote, heerlijke middelpunt van het nieuwe Jeruzalem. En daar zingen we ook samen van uit Psalm 45, het 7e vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding, rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. Zij zullen blij, geleid met lofgezangen, de vreugdevoen die afstraalt van haar wangen. Tot zij, daar elk gewaagd van haar lof, de bruiloft train in het koninklijke hof. Psalm 45, vers 7. Over de woorden uit vers 24. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. Daar is al wat discussie over geweest. Sommigen zeggen dat er allerlei dingen die op de aarde tot stand zijn gebracht, cultuurschatten bijvoorbeeld, die zullen ingebracht worden in dat nieuwe Jeruzalem. Daar is echter geen enkele grond voor. De dingen die wij misschien, waar wij zo trots op zijn, gaan niet mee naar de nieuwe aarde. Dacht u werkelijk dat er atoombommen, wonderen van technisch vernuft overigens, meegaan naar het nieuwe Jeruzalem? God heeft van ons niets nodig. Weet u wat er bedoeld wordt met die tekst? Dat God zijn kinderen zal hebben onder allerlei soorten mensen, de volken en de koningen der aarde. Hij zal zijn volk dus hebben onder de gewone mensen en onder mensen die een zeer belangrijke positie hebben ingenomen. Allen zullen in het vernieuwde schepping delen in de heerlijkheid van God. En ze zullen ook alle God de eer geven. Koningen en volken zullen God groot maken. De naam van God wordt geheiligd, zonder einde en zonder maat. Daar zullen alle het lam volgen, waar het ook heen gaat. Daar zullen ze hem dag en nacht dienen. Daar zullen ze hem groot maken en vereren, zonder enige beperking. Daar zullen ze altijd bij de Heere zijn. En de poorten zullen niet meer gesloten worden, volgens vers 25. Er zal geen nacht, geen duisternis meer zijn die beangstigt. Dat is allemaal voorbij. Het nieuwe Jeruzalem zal de heerlijkheid van de volken vernomen worden die de Heer de eer zullen toebrengen, zegt vers 26. Ten slotte staat er ook een waarschuwing voor de mensen die vandaag leven. Dus voor ons allen zoals we hier zijn. Wanneer het nieuwe Jeruzalem neerdaalt, zal daar niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet. Daarmee worden bedoeld de zonde van afgoderij. En vooral ook de zonde van overspel en hoererij. Dat waren de twee volkszonden in de dagen van het Romeinse Rijk. Er wordt dus niet direct speciaal of heel verschrikkelijke zonde mee bedoeld. Nee, volkszonde, iets wat ontreinigt. Iets wat meedoet met de overspelige toestanden van het Romeinse Rijk. Iets wat gruwelijkheid doet, wat de afgoden aanbidt en leugen spreekt. Alle die een leugenachtige houding hebben, die komen niet in het nieuwe Jeruzalem. Wie komen daar wel binnen? Alle wie namen geschreven staan in het boek des levens des lams. Misschien valt u dat tegen en zegt u, dat wijst weer op die eeuwige verkiezing. U hebt gelijk, dat is ook zo. Maar weet u hoe Gods eeuwige verkiezing merkbaar wordt in het boek des levens des lams? Calvijn zegt het zo mooi. Hij zegt, hoe weten we nu of we verkoren zijn? Dan moeten we in de spiegel van de verkiezing zien. En Christus is die spiegel. Alle die oprecht in Christus geloven, zijn ook uitverkoren. Onze Dordtse leerregels noemen het waar geloof in Christus het eerste kenmerk van Gods uitverkoren kinderen. Vraagt u uzelf af, heb ik door het ware geloof Christus tot mijn deel? Of heb ik hem niet tot mijn deel? Daar gaat het ten diepste om. Alleen door een waar geloof kunnen we God bestaan. Want het geloof verenigt met Christus. In de eeuwigheid is het inderdaad Gods verkiezend handelen dat scheiding maakt. Maar op de aarde maken geloof en ongeloof scheiding. Het gaat er dus om of we door het ware geloof met Christus verenigd zijn. Het slot van hoofdstuk 21 is duidelijk. Het nieuwe Jeruzalem komen mensen alleen binnen op kosten van het lam. Hij heeft voor de zijnen betaald. Hij heeft opgeraapt en thuisgebracht. Echt, zonder Christus, zonder zaligmaker kunt u niet zalig worden. Dan hoeven we niet over grote dingen te spreken. Dan wordt het kleine niet weggeworpen. Maar één ding is nodig, namelijk dat we iets kennen van het verborgen leven met Christus in God. Wat doet dat in uw leven? Kent u deze Jezus? Kent u deze middelaar? Hebben we hem nodig gekregen? Is hij voor ons het enige wat nodig is? Of leven we daar rustig aan voorbij? Als we gaan sterven, als we eenmaal God zullen ontmoeten, kan dat alleen op grond van zijn gerechtigheid, op grond van Christus bloed dat reinigt van alle zonden. Alleen zij die voor zijn rekening liggen, komen binnen. Vader, ze waren de uwe, gij hebt ze mij gegeven. En uit degene die de Vader aan Christus gegeven heeft, zal niemand verloren gaan. We gaan nog naar onze laatste gedachte. Het leven in het nieuwe Jeruzalem. De Bijbel begint met vol heerlijke schepping en het paradijs, waarin Adam en Eva als beelddrager van God hebben gewandeld. Wij kunnen ons niet indenken wat dat geweest is om te leven in Gods gemeenschap. Adam had het beeld van God, kennis, gerechtigheid en heiligheid ontvangen. Heel de schepping juichte tot Gods eer. Maar we kunnen ook niet doorgronden hoe diep en ernstig de zondeval geweest is. En toch eindigt het daar niet mee. We lezen in het begin van Openbaring 22 van de boom des levens. Eigenlijk zegt het slot van de Bijbel, het is eenmaal zo heerlijk begonnen, maar nog heerlijker zal het eenmaal in de voleinding eindigen. Het begin van de Bijbel brengt ons bij Genesis en bij Gods goede schepping. God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. En het einde van de wereldgeschiedenis voor Gods kerk, voor Gods kinderen zal zijn een zuivere rivier van het water des levens. Klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. Het is begonnen in een hof, een paradijs. Het zal eindigen met een stad. De Romeinse steden hadden de volgende opbouw. Men had een poort en achter die poort lag een weg, een straat. Deze straat ging dan naar een andere poort. Zo werd de Romeinse stad doorkruist met straten. Lees in dit gedeelte ook van een straat. Door de stad Gods ligt als het ware een straat van goud. Naast die straat staat de boom des levens. Dat mag ook in het meervoud geschreven worden. Bomen des levens. En daarnaast stromen de rivieren die de bomen des levens bevochtigen, zodat ze vrucht voortbrengen. We lezen in vers 2 van Openbaring 22 over de boom des levens. Voortbrengen de 12 vruchten. Van maand tot maand gevende zijn vrucht. Normaal geeft een boom maar 1 keer per jaar vrucht. In Azië zijn er bomen die 2 keer per jaar vruchten voortbrengen. Hier staan bomen die 12 keer per jaar overvloedig vruchten voortbrengen. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer zijn. Het leven in het nieuwe Jeruzalem is een toonbeeld van zuiverheid, van overvloed, van reinheid. Zonde en ongerechtigheid komen daar niet meer binnen. Het leven in die stad is voor ons eigenlijk niet goed te begrijpen. Maar het zal een plek en een plaats zijn waar alle tranen van de ogen zijn afgewist. Waar de gerechtigheid woont. Waar Gods kinderen zich eeuwig zullen verblijden en vermaken in de God huns heils. Daar is overvloed aan blijdschap. Daar is overvloed aan geborgenheid. Daar is overvloed aan heerlijkheid. Die stad juicht tot de eer en de glorie van God. En zijn dienstknechten, dat zijn de dienstknechten des Heren, zullen hem dienen, zegt vers 3. Volgens vers 4 zullen zijn dienstknechten Gods aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Dat betekent, ze zijn het eigendom van God. Zo was het vroeger. Als je een naam op je voorhoofd kreeg ingekerfd, was dat de naam van je eigenaar. Zo ook zullen al Gods kinderen het eigendom zijn van een drie-enig God. Vers 5 besluit het eerste gedeelte met de woorden. En al daar zal geen nacht zijn. Er zal geen angst zijn, geen benauwdheid. Want de Heere God verlicht hen. En dat zal eeuwig duren. Zij zullen als koningen heersen in eeuwigheid. Hier leven we in de tijd, maar het nieuwe Jeruzalem eindigt in de ongestoorde eeuwigheid. Dat is het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt. En hoe ligt dat in uw en in mijn leven? Van nature leven we aan al deze dingen voorbij. Daar hebben we ook geen belangstelling voor. Dan zijn we misschien zondag weer blij als de dienst voorbij is. Dan kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag. Mag ik u waarschuwen als u zo leeft? Er komt een moment dat er niemand meer bij kan. Dan is alles geschied. Zoek toch vandaag de Heere en leeft. Weet u niet hoe het verder moet in uw leven? Ik hoop dat u zo hopeloos wordt dat u uzelf, dat er hulp moet komen van de andere kant. Dat u uzelf niet langer kunt helpen met wat bidden en wat vroomheid. Want zo werkt het niet in Gods koninkrijk. Alles wat van ons is, kan niet dienen als betaalmiddel. De Heere geven u dat u als een arme bedelaar aan zijn gezegende voeten mocht komen. En weet u wat het geheim is van Gods kinderen? Achter in de tempel, bij de tollenaar, is een beste plek. Daar roepen ze met de tollenaar: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Deze man ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. De fariseer was blij met zichzelf. Er waren ook mensen blij over hem. Maar de engelen en God waren er niet blij mee. De tollenaar was niet blij met zichzelf. De mensen waren ook niet blij met hem. Maar de engelen waren er blij over. Er was blijdschap in de hemel over één zondaar die zich had bekeerd. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hadden. Wie komen er tot God? Hij of zij die moet zeggen: Moeder, kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. De zulken hebben het zo verknoeid. Ze zijn hopeloos vastgelopen met zichzelf. Maar ze ontmoeten de zaligmaker, die verschijnt tot hun lieder vreugde. Hij is ook vandaag nog het lam dat wandelt in het midden van de 7 gouden kandelaren. Christus wil ook vandaag nog zijn gemeente bouwen. Straks haalt hij in volle heerlijkheid zijn gemeente thuis. Hij wast zijn kerk in zijn bloed. Hij vernielt zijn kinderen door zijn geest. Hij draagt ze door zijn kracht tot op de kusten. Van de eeuwige zaligheid zal u erbij zijn, zal ik erbij zijn, dat toch niemand van ons gemist wordt als eenmaal dat nieuwe Jeruzalem van Gods wegen uit de hemel nederdaalt. De deuren staan nog open. Amen. Zo eindigen we dankgebed. Heren, trouwe God in de hemel. Er is een beeld geschetst hoe het straks zal zijn. Hoe die kerk zal zijn om eeuwig u groot te maken. O, zullen wij erbij zijn. En hebben we ook het laatste gelezen. De deuren staan nog open. Uw armen zijn nog wijd uitgebreid. En u komt nog tot ons. En u roept ons nog toe. Wend u naar mij toe en word behouden. Heer, geef dat zo het woord wat gelezen is zijn kracht mag doen in de gemeente. Dat er mensen gaan vragen: hoe moet ik zalig worden? Ook dat is gelezen. Wendt u, dat is gelezen dat u, de Heer Jezus Christus, met uitgebreide armen staat. Dat u zo te geven dat het woord zijn indrukken mag achterlaten. Mogen u danken voor wat u gegeven heeft. Dat u geholpen hebt. Dat u krachten gegeven heeft. En dat u ook verder van deze dag meegaan. Dat u vanavond de dominee helpen. Als u dan ook vanuit de catechismus mag gaan vertellen. De naam van onze Vader. O, u geeft dat hij ook daarin die grootheid van u mag vertellen. Dat u als Vader in de hemel uw Zoon gezonden heeft om zondaren te zaligen. Wilt u zo in alles bij ons zijn? Ga mee naar huis. Breng vanavond weer in de kerk. Dit vragen we van u. Uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 17 en daarvan het 8e vers. Maar blijf er uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 8.
Thank you.
eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.